Dan vraag ik om Wim naar voren om het woord met ons te delen.
Goedemorgen, gemeente. We willen met elkaar de Heilige Schrift openen. Zoals al gezegd is bij Matthäus 4. Ik maak dus even een knip in de serie over Abraham. Dat houdt u nog te goed. Maar vanmorgen wil ik u met u nadenken over een belangrijk thema waar we allemaal mee te maken hebben. Met verleidingen, met aanvechtingen in ons geloof. En hoe we daar dan mee om moeten gaan. En vanmorgen krijgen we daar een geweldig voorbeeld voorgeschoteld vanuit Gods woord. Namelijk de wijze waarop de Heer Jezus Christus daarmee omgaat. What would Jesus do? Ja, dat armbandje kennen we allemaal nog wel, denk ik. Wat zou Jezus doen? Nou, dat moet u vanmorgen maar in herinnering houden als we dit schriftgedeelte met elkaar lezen en met elkaar overdenken. Matthäus 4, vanaf vers 1. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij ten slotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei: als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zei: er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem: als u de zoon van God bent, werp uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op handen en handen zullen dragen, opdat uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem: er staat eveneens geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg. En hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid. En hij zei tegen hem: dit alles zal ik u geven, als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem: ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heer uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan en zie, engelen kwamen en dienden hem. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, in onze wereld is er veel nep, namaak, bedrog. U weet wel, duizend en één dingen worden al dan niet illegaal gekopieerd, geïmiteerd, nagemaakt, vervalst. Denk maar aan nepbont, imitatieleer en valse kunst. En vaak zijn ze nauwelijks van de echte te onderscheiden. Veel is schone schijn. Nou, in het christelijk leven is dat helaas niet anders. Ook daarin is soms veel nep, veel imitatie en schone schijn. Echt geloof is soms ver te zoeken. En toch hebben mensen, en vooral jongeren vandaag, grote behoefte aan voorbeelden van echt, authentiek geloof. En niet aan christenen die maar alsof doen. Maar de vraag is, hoe kunnen we dan zien of iemand daadwerkelijk gelooft? Hoe kunnen we nou achterkomen of we echte, authentieke gelovigen zijn? En geen imitatie-christenen. Wel, ik denk ook op grond van wat we gelezen hebben, dat het verschil alleen maar proefondervindelijk vast te stellen is. Het verschil tussen echt geloof en schijngeloof. Net zoals echte boter alleen maar proefondervindelijk is te onderscheiden van margarine. Immers, dat echte boter anders smaakt dan margarine, dat kun je aan de buitenkant niet zien. Nee, daar kun je alleen maar achterkomen door ervan te proeven. Door de proef op de som te nemen. Nou, zo is het ook met het geloof. Of iemand echt gelooft of alleen maar doet alsof, dat kun je aan de buitenkant niet zien, toch? of geloof echt of namaak is, dat wordt pas zichtbaar als het geloof wordt beproefd. Als de proef op de som wordt genomen. Dan zal blijken of ons geloof echt en sterk genoeg is. Als het wordt beproefd. Als het onder druk komt te staan. Dus kennelijk is beproeving van ons geloof dus echt nodig om erachter te komen hoe zuiver en hoe authentiek ons geloof is. Je moet bedenken, bomen staan ook van tijd tot tijd bloot aan zware stormwinden. Waarom? Omdat ze sterker zullen gaan wortelen. En goedkope steenkool verandert pas in kostbare diamant als het lange tijd onder druk staat. Nou, zo zet God ons geloof ook van tijd tot tijd onder druk. Hij laat het flink stormen in ons leven. Om ons geloof steviger te laten wortelen. Om het krachtiger en kostbaarder te maken. Omdat we gaan leren in alle omstandigheden steeds meer op God te willen vertrouwen. Jezus werd ook beproefd op de echtheid van zijn vertrouwen op God. Jezus, voluit God en voluit mens. Maar die op dezelfde wijze als wij verzocht is geworden. Ook Jezus werd geconfronteerd met menselijke verleidingen en aanvechtingen om niet op God, maar op zichzelf te vertrouwen. Ook hij kreeg te maken met die duivelse verleiding waar wij ook regelmatig bloot aan staan. Dat we niet de weg zullen gaan van gehoorzaamheid aan God, maar dat we voor onszelf kiezen. Dat we denken zelf in onze noden en behoeften te moeten voorzien en voor de oplossing van onze problemen te moeten zorgen. Het is om die reden dat deze geschiedenis van de verzoeking van Jezus in de woestijn is opgetekend. Een geschiedenis die plaatsvond na de doop in de Jordaan en voor het begin van zijn openbare optreden in Israël. En dat is niet voor niets. Omdat de doop van Jezus alles te maken heeft met zijn oprechte verlangen om de wil van God de Vader te doen. Jezus liet zich namelijk dopen door Johannes de Doper, niet omdat hij de reiniging van zonden nodig had, maar omdat hij aan de opdracht van God de Vader wilde gehoorzamen. Hij wilde zich vereenzelvigen met zijn Joodse volksgenoten. Hij identificeerde zich als de vleesgeworden zoon van God, met een hoofdletter, met het volk van Israël als de zoon van God, met een kleine letter Z. En bovenal bevestigde de doop van Jezus zijn goddelijke roeping tot Messias. En daarom zag Johannes de Doper de Heilige Geest uit de hemel neerdalen op het hoofd van Jezus in de vorm van een duif. En de Vader drukte zo zijn stempel van goedkeuring op het hoofd van Jezus en zei: deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. God stemde in met de roeping van Jezus tot Messias, met als doel om de wereld te redden, om zondaren zoals u en ik te kunnen redden. Maar voordat God, de Zoon, aan zijn reddingsmissie voor de wereld kan gaan beginnen, onderwerpt God de Vader hem eerst aan een intensief zelfonderzoek. Wordt hij stevig op de proef gesteld. Net als Adam, de eerste zoon van God. Hier wordt Jezus als de nieuwe Adam verzocht door de duivel. En de inzet is hoog. Want als Jezus faalt, kan hij zijn bediening niet uitvoeren. Als Jezus faalt, kan hij niet de Messias zijn. Kan hij niet de redder van de wereld zijn. Jezus moet dus als het ware een toelatingsexamen ondergaan. Of hij wel bereid is om in alle omstandigheden op de leiding van God de Vader te willen vertrouwen. Daarom wordt hij, net als het volk Israël, naar de woestijn gestuurd. Vers 1 zegt: toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden. En de evangelist Marcus die zegt het nog nadrukkelijker, nog scherper. En meteen dreef de Geest hem uit de woestijn in. Een opzienbarend begin van dit schriftgedeelte, vindt u niet? Koud uit het water van de Jordaan gestapt, wordt Jezus onmiddellijk door de Heilige Geest naar de woestijn gedirigeerd. vrijwel zeker de woestijn van Judea. En op Gods bevel zal Jezus daar tot 3 keer toe worden verzocht door de duivel. Hij zal worden blootgesteld aan menselijke verleidingen en aanvechtingen. Het is Gods geest die Jezus leidt en in die situatie brengt. Niet het doen van spectaculaire wonderen, krachten of tekenen, maar het omgaan met menselijke verleidingen en aanvechtingen is het eerste werk dat Jezus in de kracht van de Heilige Geest moet gaan doen. Hebt u daar wel eens bij stilgestaan? Dat het werk van de Heilige Geest niet in de laatste plaats is om gelovigen te helpen bij verzoekingen. Meer nog, dat de Heilige Geest gelovigen wil leren omgaan met situaties waarin zij sterk worden aangevochten in het geloof. Waarin zij ertoe worden gebracht om zich volledig van God af te doen keren. Laten we er dus maar niet te snel van uitgaan en te concluderen dat onze ervaringen met de Heilige Geest altijd bijzonder en vooral spectaculair zouden moeten zijn. Situaties waarin u zwaar op de proef bent gesteld en er overwinnend doorheen bent gekomen, zouden wel eens heel goed kunnen duiden op een krachtige werking van de Heilige Geest in uw leven. Nou, om meer inzicht te krijgen hoe wij de aanvechting in ons geloof kunnen overwinnen, staan we vanmorgen stil bij die 3 verzoekingen van Jezus in de woestijn. 3 verzoekingen die te maken hebben met 3 puur menselijke verlangens. In de eerste plaats naar voedsel. In de tweede plaats naar bescherming en bewaring. En in de derde plaats naar aanzien, naar eer en naar macht. De eerste verzoeking van Jezus betreft zijn menselijk verlangen naar voedsel als hij grote honger heeft. Jezus vastte immers 40 dagen in volledige afzondering en eenzaamheid in de woestijn. Het herinnert ons aan Mozes, die 40 dagen moest vasten voordat hij de 10 geboden van de Heere God ontving. En aan Elia, die 40 dagen vastte op zijn reis naar de berg Horeb. Lange tijd honger moeten lijden maakt een mens kwetsbaar. Maakt een mens extra vatbaar voor verleidingen. En dat zal ook hier blijken. Want als Jezus 40 dagen stevig heeft gevast in de woestijn en dus lichamelijk erg verzwakt is, krijgt hij onverwachts bezoek. Vers 3a. En de verzoeker kwam bij hem. De duivel komt langs bij Jezus. Niet een verzoeker waar we meteen aan zouden denken. Niet op wie wij zitten te wachten. Een onaangename bezoeker, zou je kunnen zeggen. Zeker als je het moeilijk hebt. De verzoeker noemt Matthäus dan ook veelzeggend. Daar zit een weinig positieve klank in. Daar zit iets in dat er iemand langskomt die bepaald geen goede bedoelingen heeft. De vorst van de duisternis komt bij Jezus langs als een engel van het licht. En Matthäus zegt dat hij dichterbij kwam. Hij naderde tot Jezus. Dat wil dus zeggen dat de duivel dus al die tijd al in de buurt van Jezus was geweest. Hij had dus 40 dagen en 40 nachten gewacht. Gewacht op dat moment dat Jezus lichamelijk verzwakt was. En dan ziet hij zijn kans eindelijk schoon. En hij zegt tegen Jezus, als u, vers 3b, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. We moeten dit vers vooral niet verkeerd lezen. De duivel bedoelt niet in de betekenis van als het waar is. Alsof hij eraan zou twijfelen of Jezus echt de Zoon van God is. En dat Jezus eerst maar eens moet bewijzen dat hij het is. Nee, de duivel wist maar al te goed wie hij voor zich had. Wat hij hier bedoelt is juist het precieze tegenovergestelde. Het omgekeerde. Niet als, maar omdat Jezus Gods Zoon is, moet hij toch uit deze steen brood kunnen maken. Waar de duivel dus op zin speelt, is dat Jezus als Messias toch geen honger hoeft te lijden. Hij hoeft toch als God de Zoon niet lijdzaam af te wachten, totdat de God de Vader voor hem zal zorgen. Waarom zou hij zich hierin kwellen? Waarom honger lijden als je zelf de macht hebt om er iets aan te doen. Jezus mag toch wel voor zichzelf zorgen. En van deze stenen brood maken. Waarom moet ik doen? Als het ook makkelijk kan. Jezus' honger, na 40 dagen van vasten, is de kwetsbare plek waar de duivel hem wil treffen. Maar de echte verzoeking die in deze verleiding is gelegen, is dat hij zijn gehoorzaamheid aan God de Vader zal opgeven. De Zoon van God, die zich vrijwillig ondergeschikt heeft gemaakt aan menselijke beperkingen, wordt hier door de duivel verleid om zijn goddelijke almacht voor zichzelf te gebruiken. Om eigen verlangens te vervullen. De aanvechting van Jezus is om voorbij te gaan aan de wil van God. En er niet op te vertrouwen dat zijn Vader hem in alle behoeften zal willen voorzien. Zo gaat de duivel heel vaak te werk, nietwaar? In u en in mijn leven. In ons geloofsleven. Als wij een woestijnervaring moeten meemaken. Als er in ons leven alles gebeurt wat misgaat. Als we moeite, teleurstellingen, tegenslagen en verdriet ons blijven achtervolgen. Hoe vaak komen u en ik ons dan niet tegen? En vaak lijkt de hemel dan van koper. Onze gebeden blijven in de lucht hangen als het ware. Op al onze vragen komen niet direct kant en klaar de antwoorden. In onze behoeften wordt niet of zelfs niet meteen voorzien. God lijkt zo vaak ver weg. En we voelen ons aan onszelf overgeleverd, aan ons lot overgelaten. En we roepen vertwijfeld uit, waar is God nu, op dit moment, in deze crisis? En dan tijdens zulke woestijnervaringen, dan is de duivel als de kippen bij om ons in te fluisteren. Ja, dat God niet voor ons zal zorgen. Dan is hij als de kippen bij om twijfel te zaaien daarover. En hij fluistert ons in dat God ons dit keer wel in de steek zal hebben gelaten. En zo wil hij ertoe brengen dat we niet langer op Gods zorg zullen vertrouwen. Hij wil ons verleiden om de regie maar in eigen hand te nemen. Dat we zelf in onze behoeften zullen voorzien door het maken van eigen keuzes. Kortom, dat we God dan maar aan de kant zullen zetten. Voorbij zullen gaan aan zijn wil. Werkt het vaak niet zo in ons geloofsleven? En spelen we de duivel daarbij vaak niet in de kaart? Door juist in te gaan op wat hij dan aanbiedt uit deze wereld. Aan materialisme, aan carrière, aan roem, aan seks, aan macht, rijkdom. Hoe kunnen wij zijn verleidingskunsten dan weerstaan? Nou, Jezus geeft het antwoord. Hij geeft Gods antwoord in vers 4. Er staat geschreven. De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Jezus citeert hier Deuteronomium 8, vers 3. En dit vers herinnert ons aan de beproeving van het volk Israël op zijn tocht door de woestijn. En Mozes zegt daar in dat vers tegen het volk, hij, God, verootmoedigde, vernederde u. Hij liet u honger lijden. Hij liet u het manna eten dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden. Waarom? Om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heere komt. God had zijn volk, Israël, 40 jaar door de woestijn rondgeleid om het ook op de proef te stellen. God wilde laten zien wat er in het hart van het volk werkelijk leefde. Of er nou echt een verlangen was om God te gehoorzamen, op zijn leiding te willen vertrouwen. En hier, in dit gedeelte, wordt Jezus nu op dezelfde wijze als het volk Israël op de proef gesteld. Om ons te laten weten wat er in zijn hart is. En wat was er in het hart van Jezus? Geen verlangen om zijn honger te stillen met brood. Maar een verlangen om boven alles en onder alle omstandigheden de wil van God te doen. Er is dus kennelijk meer dan behoefte aan materiële dingen. Meer dan het dienen van je eigen belang, je carrière of je successen. Er is ook zoiets als trouw. Gehoorzaam willen blijven aan je opdracht. Het was Jezus spijzen om de wil van God te doen. Het was zijn eten en drinken, zijn lust en zijn leven, om de Vader in alles te willen gehoorzamen. Jezus laat ook zien dat ook wij, in onze omstandigheden, maar vooral op de momenten van verzoeking, ons mogen laten leiden door wat er uit de mond van God uitgaat. Wat God tot ons zegt in de Bijbel, in zijn woord, om Satans verleidingen te kunnen weerstaan, is dus kennis nodig. Kennis van Gods woord, de Bijbel. Om Satans verleidingen te kunnen onderscheiden en te weerstaan, zullen we dus de Bijbel moeten kennen. Kennis van Gods woord is echt brood nodig. Zeker vandaag de dag. Kennis is immers macht. En Gods woord geeft ons een helder inzicht in wat wij wel en niet mogen doen. Wat wel en niet goed voor ons is. Hoe vaak lezen en overdenken wij Gods woord nog? Of lezen we alleen nog andere lectuur? En waar kijken of luisteren wij naar? Of waar gaan we door de week naartoe? Durven wij onszelf nog de vraag te stellen of al die dagelijkse keuzes bij elkaar ons een stap dichter bij God brengen of juist veel verder bij hem vandaan? Als Jezus de eerste verzoeking met succes heeft doorstaan, gooit de duivel het over een andere boeg. Hij beproeft Jezus' behoefte aan bescherming en bewaring, ons tweede punt. We lezen in vers 5 en 6. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp u zelf dan naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op de handen zullen dragen, opdat uw voet zich niet misschien aan een steen stoot. De duivel neemt Jezus mee naar Jeruzalem, naar het dak van de tempel. En vanaf het dak van de tempel keek je neer op het Kidrondal. Het was een honderden meters diep gelegen ravijn naast de tempelberg. En de duivel brengt Jezus daarheen. Ja, niet lichamelijk. Hij neemt Jezus niet lichamelijk mee naar het dak van de tempel. Nee, deze verzoeking moeten we zien als een geesteservaring. Jezus wordt dus in een visioen verzocht door de duivel. En dat is na 40 dagen van stevig vasten echt niet zo verwonderlijk. De Bijbel leert dat vasten en het krijgen van visioenen vaak samengaan. Maar het maakt de realiteit van Jezus' verzoeking daar zeker niet minder om. En ook bij deze tweede verzoeking blijkt dat de duivel zijn streken niet heeft verloren. Marijn zei het al. Zoals hij eens Eva verleidde met de woorden, is het echt zo dat God gezegd heeft, volgt hij hier weer dezelfde beproefde tactiek. Als Jezus uit Gods woord citeert, nou dan kan de duivel dat ook. En hij verwijst naar Psalm 91, vers 11 en 12 en zegt dat als Jezus zich naar beneden werpt, dat de engelen hem wel zullen opvangen. Dus wat kan hem eigenlijk nog gebeuren? Deze verzoeking laat zien hoe geraffineerd de duivel te werk kan gaan. Ja, hij kent de Bijbel. Maar hij gebruikt deze doelbewust verkeerd om ons te misleiden. Want Psalm 91 bevat weliswaar een belofte van Gods hulp. Maar dat is een belofte alleen als wij onverhoeds struikelen en vallen. Dan wil de Heere ons helpen. Dus als beproevingen ons overkomen, maar niet als wij beproevingen doelbewust opzoeken. Een christen brengt zichzelf niet in levensgevaarlijke situaties. We laten ons niet verleiden om te gaan bungee jumpen, om het zo maar te zeggen. In de hoop dat God ons wel zal bewaren, ons zal beschermen. God heeft ons kostbare leven niet gegeven om het te grabbel te gooien, maar om hem te eren. Dus niet om ons leven maar in de waagschaal te stellen met gevaarlijke sporten, of met alcohol of drugs of wat anders schadelijks dan ook. Nee, dat heeft God niet gewild. En hetzelfde geldt voor ons geestelijk leven. Als gelovigen gaan wij niet moedwillig naar plaatsen waar de duivel ons gemakkelijk kan verleiden tot zonde. En we zeppen niet naar televisieprogramma's die onreine gedachten bij ons oproepen en ons geloofsleven verzieken. We zondigen niet dus goedkoop in de verwachting dat Gods genade wel groot genoeg zal zijn om onze zonden te willen vergeven. Want als we dat doen, dan maken we onszelf tot een gemakkelijke prooi van de Satan. Hij is immers de misleider die gelovigen op het verkeerde pad wil brengen. En dan liefst zo ver mogelijk bij God vandaan. En dat doet de duivel met name door Gods woord te misbruiken voor zijn snode praktijken. Elk ketter heeft zijn letter, zeggen wij. En ook de duivel heeft die. Hij is immers de diabolos, wat in het afgeleid van een Grieks werkwoord dat door elkaar werpen betekent. De duivel is de grote door elkaar werper. De verwarrer, de verdraaier van Gods woord. Om mensen zoveel mogelijk te misleiden, in verwarring te brengen. Jezus zei eens scherp tegen de Joodse leiders, die hem uit ongeloof afwezen: u bent uit uw vader de duivel. En u wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af. En staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, dan spreekt hij vanuit wat hem zelf is. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. De duivel is een leugenaar. Hij kan niet anders dan liegen, omdat in hemzelf geen waarheid is, zegt Jezus. Maar meer nog dan ronduit liegen, verdraait de duivel liever Gods woorden. Spreekt hij een halve waarheid. Want een halve waarheid is erger dan een hele leugen. Een halve waarheid immers schept meer onduidelijkheid, meer verwarring. En gelovigen in verwarring zijn gemakkelijker tot zonde te verleiden tegen God. En zodra gelovigen eenmaal tegen God hebben gezondigd, dan laat de duivel zijn ware aard zien. Dan verandert hij van een sluwe misleider tot een felle aanklager. Hij klaagt ons aan bij God. Hij is de aanklager van de broeders, zegt Openbaringen 12, vers 10. En helaas klaagt hij ons vaak terecht aan bij God. Hoe kunnen we ons tegen zijn kwade praktijken beschermen? Nou, weer geeft Jezus het goede voorbeeld. Hij slaat ook deze aanval van de duivel af door opnieuw terug te vallen op Gods woord. In vers 7. Jezus zei tegen hem: er staat eveneens geschreven, u zult de Heer uw God niet verzoeken. Wij mogen God niet willen verzoeken. Hem willens en wetens op de proef stellen. Wij moeten God niet voor ons karretje willen spannen. Zijn vertrouwen niet beschamen. Wij moeten zijn liefdevolle zorg en bescherming niet voor onze eigen doeleinden willen misbruiken. Jezus ontmaskert deze nieuwe verleiding van de duivel door opnieuw schrift met schrift te vergelijken. Opnieuw blijkt: kennis is macht. Weten wat Gods woord leert en zijn principes willen toepassen in ons dagelijks leven maakt ons minder kwetsbaar voor de verleidingen van de duivel. Dus minder kwetsbaar voor verleidingen tot zonde. Zo geven we de duivel dus geen voet. Wat een ernstige les schuilt hierin voor ons. De derde verzoeking van de duivel is de verleiding voor Jezus om alle eer, macht en aanbidding voor de door God vastgestelde tijd naar zich toe te halen. Vers 8 en 9. Daar staat: opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg. En hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. En hij zei tegen hem: dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Ja, de duivel geeft niet snel op. Hij zou ook niet echt de duivel zijn als hij dat wel deed. Aan zijn doorzettingsvermogen, aan zijn wil om te volharden, nou, daar kan menig christen nog een voorbeeld aan nemen. Hier voor de derde keer schiet hij een vurige pijl van verleiding op Jezus af. Driemaal is scheepsrecht, nietwaar? Voor deze derde verzoeking zal Jezus toch wel bezwijken? Want had Jezus niet gezegd dat hij deze wereld tot een koninkrijk van hem zou willen maken? Nou, dan wilde Satan hem wel een handje helpen. Hij laat Jezus alle koninkrijken van de wereld zien en al hun macht en al hun rijkdom. En Jezus kan dat alles meteen van hem krijgen als hij voor Satan knielt en hem aanbidt. Dit keer geen subtiel verzoek, geen sluwe misleiding, niet verhullend, maar open en bloot, brutaal. Jezus kan nu meteen zijn koninkrijk vestigen, maar dan moet hij wel afzien van de wil van de Vader. En dus van de weg naar het kruis van Golgotha. Zodat er dus geen kans is op bekering en verzoening van mens. Dat is de duivel ten voeten uit. Hij wil alle aanbidding, alle eer. Mensen moeten zich aan hem onderwerpen en niet aan God. Matthäus lijkt deze derde verzoeking heel bewust als laatste te hebben genoemd. Want, gaat u zelf maar na, afgoderij, een opstand tegen God. Zijn dat niet de meest doeltreffende middelen van Satan om mensen achter zich te krijgen? Precies zo werd toch Adam en Eva verleid tot opstand tegen God? En zo werd ook Jobs geloof zwaar beproefd. Dat is zo zwaar zelfs dat zijn vrouw hem toeriep, zeg God vaarwel en sterf! Hoort u dat? Zeg God vaarwel en sterf! Dat is de taal van de duivel. Hij wil niets liever dat we God voor goed gedag zeggen en dan sterven. Want daar gaat het de Satan om. Dat we zonder bekering en zonder verzoening met God zullen sterven en voor eeuwig van God gescheiden zullen zijn. Ja, de duivel is met recht een mensenmoordenaar vanaf het begin. Maar gelukkig voor ons houdt Jezus ook nu stand tegen deze duivelse verleiding. En hij beroept zich voor de derde keer nadrukkelijk op Gods woord. Vers 10. Toen zei Jezus tegen hem, ga weg, Satan. Want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Jezus citeert hier Deuteronomium 6, vers 13. Daar staat, u moet de Heere uw God vrezen, hem dienen en bij zijn naam zweren. Jezus spreekt hier dus duidelijke taal. Alleen God en God alleen verdient onze toewijding, eer en aanbidding. En om te onderstrepen dat hij daarin alle macht heeft, zegt Jezus tegen de duivel, ga weg, Satan. In oudere Bijbelschriften staat, ga weg achter mij, Satan. Het zijn de woorden die Jezus tegen Petrus spreekt op de weg naar Caesarea Philippi. Waar Petrus toen Jezus wilde van weerhouden om de weg naar het kruis te gaan. U kunt dat lezen in Matthäus 16, vers 22. En Jezus moet hem dan ernstig terechtwijzen. En dan zegt hij, ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij. Want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van mensen. Ga weg, Satan. Dat is een gebiedende wijs. En Jezus laat zo meteen zien wie uiteindelijk de macht heeft over wie. En het is de duivel die in hem zijn meerdere moet erkennen. Niet hij, maar Jezus heeft het laatste woord. En dus moet de duivel doen wat Jezus gebiedt. En vers 11 zegt dan ook, toen liet de duivel hem gaan. En zie, de engelen kwamen en dienden hem. Lucas schrijft over dit gedeelte, en toen de duivel elke verzoeking beëindigd had, verliet hij hem. Tot een bepaalde tijd. De duivel gaat dus wel weg. Maar Lucas voegt er wel aan toe dat hij niet voorgoed van het toneel is verdwenen. Het is slechts een tijdelijke aftocht. De duivel geeft immers nooit op. Hij komt op een bepaalde tijd terug bij Jezus. Daarover straks nog iets meer. Maar de vraag nu aan ons is, wat moeten wij nu met deze geschiedenis? Kunnen wij de ervaring van Jezus in de woestijn vergelijken met onze woestijnervaringen? Jezus, Gods Zoon, de volmaakte Godmens, die niet kan zondigen, zegt Gods woord. Die alle macht heeft om in alle omstandigheden stand te houden tegen de duivel. Hoe zouden wij ons met hem kunnen vergelijken? Ja, als we zo met zulke ogen naar deze geschiedenis kijken, ja, dan is het onmogelijk om voor ons daar principes uit te halen. Praktische principes voor ons dagelijks leven. Maar wat als we willen kijken naar Jezus die ook voluit mens was? En die in alles op dezelfde wijze verzocht is geworden als wij? Wat als wij naar Jezus kijken als iemand die dus heel goed kan meevoelen met onze zwakheden? Ja, dan wordt het duidelijk dat deze Bijbelgeschiedenis is opgetekend tot een voorbeeld voor ons. Dat uit deze drievoudige confrontatie van Jezus met de duivel ook voor ons drie duidelijke lessen zijn te leren. In de eerste plaats leren we hieruit dat alle gelovigen door God op de proef worden gesteld. Misschien verrast u dat, maar God toetst alle mensen op de echtheid van hun geloof, op hun gehoorzaamheid aan hem. Hij beproefde Abraham, die zijn zoon Isaac moest offeren, en Abraham gehoorzaamde God. Hij liet het volk Israël in de woestijn rondtrekken, zonder water en zonder voedsel, om te laten zien wat er in hun hart leefde. Of het volk zijn geboden zou gehoorzamen of niet. En zo stelt hij ook ons op de proef, om ons te laten zien of wij uit het goede hout zijn gesneden of niet. Echt geloof immers, zoals ik al eerder zei, wordt alleen dan pas zichtbaar als het wordt beproefd, als het onder druk wordt gezet. Oprecht geloof komt alleen juist in tijden van beproeving aan het licht. Dan pas blijkt wie oprecht op God vertrouwen en wie niet. En weet u, nep-christenen die gaan beproevingen in hun leven het liefst uit de weg. Haken maar al te snel af. Maar oprechte gelovigen zullen, en ik zeg dat nadrukkelijk, met de hulp van God hun beproevingen willen doorstaan. Omdat ze diep van binnen weten dat die beproevingen hun geloof versterken. Dat ze zullen bijdragen om te groeien naar een volwassen geloof. En in dat verband heeft iemand dus heel treffend gezegd: beproevingen zijn vermomde zegeningen. Zegeningen. Beproevingen, anders gezegd, zijn genadewerken van God. Peter schreef: daarin verheugt u zich. Ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat, dat is het doel, de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Petrus gebruikt hier het beeld van een goudsmid die goud in een smeltkroes boven het vuur houdt om het te zuiveren. En die goudsmid die schept al dat vuil dat boven komt van dat goud af. En hij gaat daarmee door, net zo lang, tot hij zijn eigen gezicht weerspiegeld ziet in het goud. Zo brengt God ons geloof in het vuur van de beproeving. En hij doet dat om ons geloof te zuiveren, om het te louteren, om het van alle onvolkomenheden en gebreken weg te doen. En dat doet hij tot lof en heerlijkheid van zichzelf. God willen eren doen we dus door te streven naar een echt en zuiver, authentiek geloofsleven. Door te volharden in geloof, ook in tijden van beproeving. Want de echtheid van ons geloof blijkt immers uit de kracht van het beproefd geloof. Dat brengt ons bij de tweede les. In elke beproeving kan tegelijkertijd ook een grote verzoeking liggen. U en ik komen bij herhaling voor de keuze te staan of we trouw zullen blijven aan God of niet. Als God onze liefde voor ons, voor hem, zwaar op de proef stelt, dan is de verleiding vaak groot om onder de druk van die beproeving hem de rug toe te willen keren, nietwaar? Israël in de woestijn mopperde veelvuldig tegen God toen het zonder water en voedsel zat. Alsof God niet voor zijn volk wilde zorgen. God die notabene zoveel wonderen had gedaan voor en tijdens de uittocht uit Egypte. Zoveel bewijzen van zijn liefde, van zijn zorg, van zijn goedheid. En toch liet het volk zich er vaak toe verleiden om God te wantrouwen, om hem te verzoeken. Nou, diezelfde woestijnervaringen geeft God ons om te zien wat er in ons hart leeft. Hij stelt ons zwaar op de proef soms om te zien of ons geloof zo echt is dat wat er ook gebeurt, we hem nooit de rug zullen toekeren. Want juist in tijden van beproeving zal de duivel ons ertoe willen verleiden om tegen God in opstand te komen. Hij zaait verwarring in de hoop dat we God zullen gaan wantrouwen of zelfs ter verantwoording zullen roepen. Want zo wil de duivel ons verleiden tot zonde. Tot openlijke opstand tegen God. Om uiteindelijk ons geestelijk leven te vermoorden. En daarom is het zo belangrijk, gemeente, dat wij onze zwakke plekken kennen. Dat we goed weten wanneer en waarin we kwetsbaar en gevoelig zijn. Want in tijden van beproeving zal de duivel dat namelijk gebruiken als een breekijzer om ons te kunnen verleiden tot zonde tegen God. De derde les is dat wij in tijden van beproeving en verleiding tot zonde het voorbeeld van Jezus zullen volgen, die, geleid door de Heilige Geest, dat is wel de voorwaarde, staande bleef door telkens vast te houden aan Gods woord. Er staat geschreven, zei Jezus tot driemaal toe. We moeten Gods woord dus goed kennen, om het goed te kunnen toepassen. De Bijbel biedt ons alle wijsheid van Christus aan, om te kunnen onderscheiden wat nodig is als we worden beproefd op de echtheid van ons geloof. De Bijbel bewaart ons voor misleiding tot zonde. En daarom is het goed om Bijbelteksten uit je hoofd te kennen. Psalm 119 vers 11 leert: ik heb uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen u niet zondig. Ik vind de NBG-tekst mooier en duidelijker. Die zegt: ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. Ik berg uw woord in mijn hart. Of zoals de Colossensebrief zegt: laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. Gods woord moet overvloedig in ons wonen, in ons aanwezig zijn. We moeten dus weten welke Bijbelteksten ons tot steun en bemoediging zijn in tijden van beproeving, in tijden van verdriet, van moeite, van teleurstelling, van tegenslagen, van lusteloosheid, van begeerte. Ken het woord van God en leef daar dan ook uit. Want als we dat niet doen, dan trekken we ongewapend ten strijde tegen de duivel. En dan maken we onszelf uitermate kwetsbaar voor zijn gevaarlijke verleidingen. Want Satan zal, net als bij Jezus, ons keer op keer willen uitdagen om ons vertrouwen in de zorg en de liefde van God de Vader op te geven. De duivel zal ons voortdurend ertoe willen verleiden om onze eigen keuzes te maken. Ons niet te laten leiden door de wil van God. En hoewel onze keuzes niet altijd verkeerd hoeven te zijn, hou me te goede, maar het is wel altijd verkeerd als we bij onze keuzes geen rekening houden met het woord van God. Jezus werd driemaal verzocht om Satans wil te doen in plaats van de wil van God. De duivel verleidde Jezus om niet de lijdensweg naar het kruis van Golgotha te gaan, maar de gemakkelijkste, de kortste weg te kiezen naar macht, naar aanbidding, succes, roem en rijkdom. Maar Jezus vertrouwde op God de Vader, op zijn leiding. Hij gaf zich volledig over aan hem, hoewel dat zijn leven er bepaald niet gemakkelijker op maakte. Integendeel, want die volmaakte gehoorzaamheid aan God de Vader bracht Jezus uiteindelijk aan het kruis. Aan die wrede kruisiging op Golgotha. Maar zijn gehoorzaamheid bracht aan ons eeuwig heil. Want aan het kruis van Golgotha doorstond Jezus de grootste en de beslissende verzoeking van de duivel. Toen de Joden hem spottend toeriepen, verlos u zelf. Als u de zoon van God bent, kom dan van dat kruis af. Hoort u dat? Als u de zoon van God bent. Diezelfde woorden die de duivel gebruikte bij zijn eerste verzoeking in de woestijn. Het is hier Satans laatste poging om Jezus alsnog af te houden van waarvoor hij was gekomen. Het doen van de wil van de Vader. En dat is een mensheid te redden van zonde. En met één knip van zijn vingers had Jezus van dat kruis kunnen afkomen. Met één machtswoord had de Zoon van God zijn kruisdood kunnen voorkomen. Maar hij deed het niet. Hij deed het, godzijdank, niet. Want hij wilde u. Hij wilde mij. Ja, hij wilde een hele verloren wereld redden van de eeuwige dood. Amen.